Exodus 18, waarvan ik het eerste gedeelte lees, vanaf vers 1 dus. Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had, zo nam Jethro, Mozes schoonvader, Zippora, Mozes huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had, met haar twee zonen, welke enes naam was Gerson, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de naam des anderen was Eliezer, want, zeide hij, de God mijns vaders is mijn hulpe geweest en heeft mij verlost van Farao's zwaard. Toen nu Jethro, Mozes schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw tot Mozes kwam in de woestijn aan de berg Gods waar hij zich gelegerd had, zo zeide hij tot Mozes, ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u, met uw huisvrouw en haar beide zonen met haar. Toen ging Mozes uit zijn schoonvader tegemoet en hij boog zich en kuste hem en ze vraagden de een de ander naar de welstand en ze gingen naar de tent. En Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaren gedaan had om Israëls wil, al de moeite die hun op die weg ontmoet was en dat hen de Heere verlost had. Jethro nu verheugde zich over al het goede hetwelk de Heer aan Israël gedaan had, dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. En Jethro zeide, gezegend zij de Heere die u lieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaren en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaren verlost heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, goden brandoffer en slachtofferen, en Aaron kwam en al de oversten van Israël om brood te eten, en met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht Gods. Tot zover. Ja, nu zult zich afvragen, wat heeft dat nou met het volgaande te maken, en wat heeft dat nou met het volgende te maken? Want dat is natuurlijk de eerste vraag die wij ons zouden moeten stellen. In de praktijk blijkt dat het antwoord daarop niet zo makkelijk gegeven kan worden, om de eenvoudige reden dat hier nogal erg diepe profetische, of zullen we zeggen typologische waarheid in deze geschiedenis schuilt. En het probleem om het uit te leggen, daar excuseer ik mij van aan het begin van de avond dan vast voor, het probleem bij de uitleg van het schriftgedeelte zit er maar in dat het eigenlijk alleen mogelijk is bij een voldoende kennis van de nieuwtestamentische waarheid. En zonder u aan te kijken zeg ik dan dat het daar dikwijls nogal aan ontbreekt. Zo, dan kijk ik weer op. Want ik bedoel uiteraard niemand van u persoonlijk. En ik bedoel, bedoel het ook niet als een verwijt of iets dergelijks. Maar niettemin, het is nu eenmaal zo dat de nieuwtestamentische waarheid over het algemeen slecht begrepen wordt. Aan de ene kant natuurlijk omdat men zich over het algemeen makkelijker verdiept in het Oude dan het Nieuwe Testament. Omdat het Oude nou eenmaal vele malen meer bladzijden in beslag neemt dan het Nieuwe. En in de tweede plaats is het natuurlijk zo, omdat in het Nieuwe Testament toch heel wat dingen geleerd worden die kennelijk voor velen onverteerbaar zijn. Ik durf u weer niet aan te kijken, maar ik zie u ook niet zo scherp door deze bril. Maar goed, waar het maar om gaat is dat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, wat strikt genomen, althans in de taal van de Bijbel hetzelfde is, spreekt ons over in wezen heel andere zaken dan het Oude Testament of het Oude Verbond. Immers, het grote verschil tussen beide is dat het Oude Verbond geacht wordt wet te zijn en het Nieuwe Verbond wordt geacht genade te zijn. En dat zijn twee begrippen die elkaar in de praktijk volledig uitsluiten, zoals het Nieuwe Testament ons bovendien ook uitlegt. Verder wordt het Oude Testament geacht te zijn schaduw. Duisternis is wat te overdreven, maar schaduw is nou eenmaal de uitdrukking die de schriften zelf voor gebruikt. Terwijl het Nieuwe Verbond of het Nieuwe Testament beschreven wordt als uitnemende heerlijkheid. Om maar eens een term uit 2 Korinthe 3 in dat verband dan aan te halen. Het zijn dingen die elkaar slecht verdragen, maar helaas dikwijls houdt men zich bezig met het Oude Testament en komt men niet tot inzicht of kennis van of in het Nieuwe Testament. Het punt is, en daar hebben we vorige keer ook al over gesproken, dat al deze geschiedenissen rond het in werking treden of rond het ontstaan van het Oude Verbond, dat al deze geschiedenissen rechtstreeks van doen hebben op een of andere wijze met het ontstaan of het in werking treden van het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond, als we dat definiëren via de schrift ook, dan heet dat nou eenmaal wet. En we zijn in deze hoofdstukken aangeland inderdaad bij de komst van de wet. En eigenlijk is het zo dat de 17 hoofdstukken die hieraan vooraf gingen in Exodus, die hebben daar ook van alles mee van doen uiteraard. Maar vervolgens komen we in hoofdstuk 19. En daar staat boven Mozes op de berg Sinaï. En in hoofdstuk 20 inderdaad de wet der 10 geboden. En dan bijzondere wetten. Wetten over doodslag, wetten over diefstal, wetten over het gedrag jegens vreemdelingen. Hé, hey, interessant. Dat ben ik gisteren nog in Den Haag geweest, maar goed. En dan wetten over woeker, wetten over het eren der overheid, wetten over laster en valse getuigenis enzovoort. Kortom, dan komt er een hele lading wetten over ons, nee, niet over ons, over Israël heen. Het volk wat uitgeleid was uit Egypte enzovoort. En dat blijft dan eigenlijk heel Exodus lang, blijft dat zo. Leviticus door, blijft dat zo. En Numeri, de eerste 10 hoofdstukken ook nog ongeveer. En pas daar gaat de geschiedenis eigenlijk weer ongeveer verder. Kortom, dan komt er toch een boel wet ineens, hè? Maar waar het om gaat is dat al die geschiedenissen die daarmee samenhangen ons spreken over de aanbreken van het nieuwe verbond. Want hoe dan ook, van de wet of over de wet wordt gezegd dat het een aanleiding is tot betere hoop, door welke wij wel degelijk tot God naderen, zoals de Hebreeënbrief zegt. Of er wordt gezegd, het is een schaduw van toekomende goederen, eveneens de Hebreeënbrief. En als ik dan maar eens wat anders neem, dan neem ik nou maar 1 Korinthe 10, waar dan gezegd wordt, al deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. 1 Korinthe 10 dus. Kortom, al deze geschiedenissen, die spreken ons via hun symbolische en typologische betekenis over een nieuwtestamentische waarheid. En uiteindelijk is het zo dat heel het oude verbond, heel de wet, spreekt uiteindelijk over nieuwtestamentische waarheid. Ik kan niet missen, iemand die de moeite doet om de wet als zodanig te bestuderen, moet tot de conclusie komen dat de wet uiteindelijk spreekt over Christus en spreekt over wat God tot stand zou brengen in Christus enzovoorts. Nou goed, daar ga ik nou dus uiteraard verder niet op in, dat is nou ons onderwerp niet, maar het is in ieder geval een vast bijbels gegeven dat zo is, en dat blijkt ook, want in het Nieuwe Testament worden heel wat gedachten naar voren gebracht, heel wat leerstellingen, mag ik eventueel wel zeggen, die zonder meer ontleend zijn aan, nou dat mag ik niet zeggen, ik moet zeggen, die zonder meer gebaseerd zijn op oud-testamentische uitspraken, maar die in het Nieuwe Testament inderdaad een veel hogere toepassing krijgen dan ze onder de wet ooit gehad hebben. U weet hoe dat is, hè? Ja, sorry dat me niks anders binnenschiet nou, maar iets onbenulligs uit de wet, sorry, iets, hè? Excuseer mij, iets nogal, ja, onbenulligs denk ik altijd, onder de wet, waar gezegd wordt, gij zult een dorsende os niet muilbanden, staat in de wet, is een van de regels waarin Israël zich had te houden, waarna Paulus het aanhaalt in het Nieuwe Testament en dan ineens, en dan vraagt, nou wat vraagt hij? Hij haalt het aan en stelt er een vraag over, wat vraagt hij erover, over die wet? Hij zegt, zorgt ook God voor de ossen? Je hoort het een Jood zeggen trouwens. He? Zorgt ook God voor de ossen? Sinds wanneer zorgt God voor de ossen? Je zou op grond van de wet denken, ja inderdaad, God zorgt voor de ossen. Want die dorsende os die immers dus over en door het graan loopt wat gedorst wordt. Die mag geen muilband om hebben. Dat betekent dat hij vrij moet kunnen eten van alles waar hij overheen loopt. Wat hij aan dorst is. Zorgt God voor de ossen? Nee, ik denk dat de boer zelf wel voor zorgt. Want als hij niet voor de os zorgt, dan valt er binnenkort niks meer te dorsen. Want zonder os lukt het zo slecht. Dat is gewoon de gedachte. Maar Paulus vraagt dat. De vraag is dus eigenlijk, waarom staat dat in de wet? En wat betekent het? Nou ja, in het verband waarin het staat is duidelijk genoeg, denk ik altijd. Paulus beschouwt zichzelf als een dorsende os. Want daar gaat het daarover. En hij zegt, ik moet er ook van leven. Maar goed, excuus dus dat ik dit voorbeeld heb aangehaald. Maar dat is dus toch een duidelijk voorbeeld, denk ik, waarbij duidelijk verklaard wordt dat in die wet helemaal niet gedacht moet worden aan de ossen, maar die wet, die regel, die zou op een veel hoger niveau moeten worden toegepast. En dat geldt niet alleen voor die wet, maar dat geldt voor alle wetten, heel het Oude Testament door. Ze hebben allemaal een veel hogere betekenis dan de puur letterlijke, en dat is in wezen de echte betekenis. Nou, daar ga ik dus verder niet op in. Ik wil wel eenmaal even onder de aandacht brengen dat wij bij deze hoofdstukken, in ieder geval hoofdstuk 19 en 20 en wat er verder volgt, terecht zijn gekomen bij de wetten als zodanig. En dat is het officiële, daadwerkelijke begin ook van het oude verbond, van de wet. Maar zoals gezegd, het oude verbond staat model voor het nieuwe verbond. Of anders gezegd, het oude verbond is een voorafschaduwing van het nieuwe verbond. Of het is een uitbeelding Beter is waarschijnlijk afbeelding, een afdruk van het nieuwe verbond dat later in werking zou treden. Maar dat geldt niet alleen voor de wetten zelf, maar dat geldt ook voor al die gebeurtenissen die hier verder een rol spelen. En uiteindelijk hebben we dat natuurlijk al vaak genoeg aangehaald en ook gedemonstreerd. Want de vorige keer bijvoorbeeld dan hebben we ons bezig gehouden met het gedeelte van Exodus 17 vanaf vers 8. Waar wij Israël vinden, nou ik moet eigenlijk anders zeggen, waar wij Amalek vinden strijden tegen Israël. Waarbij Israël een beeld is van de nieuwtestamentische gelovigen, van de gemeente dus. Van het volk Gods, niet onder het oude verbond, maar uiteraard onder het nieuwe verbond. Daar is het de afbeelding van. En Amalek is dan de tegenstander, nou daar ga ik dan verder niet meer op in nu. Maar de gedachte is dan dat de strijd die Israël nou eenmaal moet voeren, dat kan moeilijk anders, men moet die strijd nou eenmaal voeren tegen Amalek, dat die strijd in feite bepaald wordt door het feit dat op de berg iemand was die zich met de strijd zelfs helemaal niet bemoeide, maar die ver boven de strijd uit zijn handen ten hemel hief en voor het volk bad en daarmee de uitbeelding was van degene die wij in onze nieuwtestamentische dagen kennen, degene die namelijk nog hoger dan een berg gezeten is aan de rechterhand Gods, die inderdaad voor ons bidt, daar onze hoge priester is, de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts, en die onze zaken behartigt en in wie wij daadwerkelijk de overwinning hebben op de vijand. Want dat is wat er uitgebeeld wordt. En dan vat ik het maar weer even kort samen. Maar dat is puur nieuwtestamentische waarheid. En het gedeelte, de laatste helft van Exodus 17, kan dus beschouwd worden als een profetie met betrekking tot de opstanding, maar meer in bijzonder nog met betrekking tot de hemelvaart van Christus, of beter, de verhoging van Christus, waarbij hij werd aangesteld als hoge priester, als middelaar dus, van het nieuwe verbond. En de middelaar van het oude verbond hier, namelijk Mozes, is hier een type van de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. Hetzelfde geldt voor Aaron, de hoge priester van het oude verbond. Die is hier ook een type van de hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard, namelijk Christus. En op haar ga ik nou maar niet in, want dat heb ik vorige keren al gedaan. Dat doe ik nou niet meer, hè. Maar waar het om gaat is dat in dat plaatje, in die geschiedenis dus feitelijk, ons een uitbeelding gegeven wordt van onze tegenwoordige bedeling, waarin wij als volk Gods, als gelovigen, als gemeente dus feitelijk, te strijden hebben tegen Amalek, omdat Amalek nou eenmaal tegen ons strijdt. En de bedoeling is dat wij tegen Amalek stand zouden houden. Dat is Efeze 6, over die geestelijke wapenrusting, daar staat het ook allemaal. Dat we stand zouden houden was de bedoeling, enzovoorts. Maar degene die ons daarin de overwinning geeft, en die zorgt dat we stand houden, die ons de kracht, de mogelijkheid geeft om stand te houden, is inderdaad onze hoge priester aan de rechterhand Gods in het heiligdom. Niet met handen gemaakt, maar het heiligdom, namelijk de hemel, zoals de Hebreeënbrief dat uiteenzet. Het sprak dus over onze tegenwoordige hoge priester, die van het nieuwe verbond. En het aardige is dat nu hoofdstuk 18 in wezen over precies hetzelfde spreekt, alleen het voegt er weer andere dingen aan toe. Want wie was Jethro? Want zo begint dat gedeelte immers, hè. Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes enzovoort. Goed, Jethro was priester. Dan vind je dus dezelfde gedachtegang. Jethro als hoge priester. Die hier wel degelijk in functie is, min of meer althans. Maar bovendien zijn functie staat erbij, dat had niet gehoeven. Het had ook gewoon kunnen staan toen Jethro van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde enzovoort. Dat is ook genoeg geweest. Maar het punt is nu dat hij uitdrukkelijk ook als priester wordt aangeduid, in die hoedanigheid zich meldt bij Mozes. En eigenlijk, ik weet niet goed hoe ik dat in een goed Nederlands moet zeggen, maar eigenlijk in gemeenschap treedt met Mozes. Het is immers de familie, ze zijn één. Ze gaan ook uiteindelijk met elkaar netjes aan tafel om brood te eten. En de tafel en de maaltijd is nog altijd een uitbeelding van gemeenschap, van eenheid. Zodat Jethro wel degelijk hier geacht wordt bij Mozes in ieder geval. En meer in de breedte, hij wordt wel degelijk geacht bij Israël te horen. En als hij dan priester is, en daar is Mozes en heel het volk, dan tenzij je anders geleerd hebt, dan zeg je, dan moet Jethro als priester functioneren voor Israël. En de vraag is, blijkt dat ook ergens uit? En het antwoord is, ja zeker wel, want in het volgende schriftgedeelte vanaf vers 13, laat deze priester ook inderdaad het Sanhedrin aanstellen. Nee, dat heb ik allemaal niet gelezen, maar dat kost zoveel tijd natuurlijk, hè. Ik kan het toch niet vers voor vers bespreken. Even niet zoveel zin. Maar in het gedeelte vanaf vers 13 staat... Toch het geschiedde des anderen daags, zo zat Mozes om het volk te richten. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. En toen kreeg hij last met de bond. Zoiets, hè? Het was te veel werk. Dus als de schoonvader van Mozes alles zag wat het volk deed, zo zei hij, wat ding is dit dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen en al het volk staat voor u van de morgen tot de avond? Toen zei Mozes tot zijn schoonvader, omdat dit volk tot mij komt. Dus dat kan er ook niks aan doen. Er zijn nou eenmaal zoveel klanten. Dat kan ook niet missen trouwens. Als men onder de wet terechtkomt, dan zijn er een heleboel zaken te regelen hoor. Laat ik je dat vertellen. Hè? Nee, als er een wet is, heb je meteen rechtszaken. Dat kan niet missen. Nou, daar staat er dus dat Mozes zegt, wanneer zij een zaak hebben, vers 16, zo komt het tot mij dat ik richtte tussen de mannen, tussen zijn naasten, en dat ik hun bekend maak Gods instellingen en wetten. Ik las maar even door, want anders had u gezegd, hoezo wet, want die wet die komt toch pas in hoofdstuk 19. Nou, hier blijkt dat er wel degelijk instellingen en wetten zijn. Welke dat dan zijn, daar heb ik het nu even niet over, maar ze zijn er in ieder geval, dat is voldoende om dat te weten. En dan zegt de schoonvader van Mozes tot hem, de zaak is niet goed die gij doet, gij zult geheel vervallen. Zo gij als dit volk het welk bij u is, want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet doen. Hoor nu mijn stem, ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en brengt gij de zaken voor God. En verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat ze doen zullen. Doch zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, die gierigheid hatende, stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen, dat zij dit volk te allen tijden richten, doch het geschiede dat zij alle grote zaken aan u brengen, maar dat zij alle kleine zaken richten. Verlicht alzo uzelf en laat hen met u dragen. Indien gij deze zaak doet en God het u gebiedt, zo zult gij kunnen bestaan. Zo zal ook al dit volk in vrede aan zijn plaats komen. Mozes nu hoorde naar de stem van zijn schoonvader en hij deed alles wat hij gezegd had. En Mozes verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk. Overste der duizenden, overste der honderden, overste der vijftigen, overste der tienen. Dat zij het volk te alle tijden richtten, de harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richtten. Toen liet Mozes zijn schoonvader trekken en hij ging naar zijn land. En vervolgens beklimt Mozes de berg Sinai om daar uit de hand des Heren de wet te ontvangen. Maar voordat dat gebeurt is er dus al het een en ander geregeld met betrekking tot de rechtspraak. Want waar het om gaat hier is dat voordat die wet komt, of ter gelegenheid van het komen van de wet zal ik maar zeggen, stelt Mozes oudsten aan die inderdaad recht zouden spreken over het volk. Maar ze heten niet rechters, zij heten ook inderdaad oudsten en zijn dus als oudsten per definitie eerstelingen. Ik gebruik met opzet nog een ander woord. En dat wordt zo moeilijk, want als ik het nou allemaal weer moet nazoeken, is het weer zoveel werk. Maar het hele punt is dat we later onder de wet leren dat als er een rechtszaak was, waar moesten de Israëlieten dan naartoe? Bij wie zou hun rechtszaken behandelen? De oudsten, maar hoe heten zij? De priesters. De priesters. Dat zijn oudsten, maar ze worden priesters genoemd. Want het hele punt is dat de oudste is de eersteling. Ik ga even uit van de begrippen zelf, hè? Enkelvoud, hè? De oudste, wie het ook is, is per definitie de eerstgeborene. Dat is toch de oudste? Misschien niet in leeftijd, maar minstens in rang. En daar gaat het maar om. Maar de eersteling, de eerstgeborene, de oudste, is per definitie ook priester, want hij is ook verantwoordelijk voor het voor religieuze welzijn, het godsdienstige welzijn van het volk, zal ik maar zeggen. Het zijn dan ook de priesters die later aangesteld worden om recht te spreken en om de wet Gods aan het volk bekend te maken, wat strikt genomen hetzelfde is. Zodat de aanstelling van oudsten overeenkomt met het aanstellen van priesters. Dat gebeurt hier weliswaar niet hoor, aanstellen van priesters. Dat komt pas later. Maar het principe blijft gelijk. Degenen die aangesteld worden zijn per definitie niet alleen oudsten, maar ook eerstgeborenen en tegelijkertijd ook priesters. Totdat later min of meer een onderscheid tussen die begrippen gemaakt wordt. En dat is nog maar gedeeltelijk waar natuurlijk. Maar niettemin, het blijft zo dat priesters eerstelingen en oudsten zijn. En wat hier gebeurt is ook inderdaad dat niet zomaar mensen worden aangesteld en er wordt gezegd jij bent oudste en jij bent oudste, want dat is niet zo. Wat er gebeurt, dat blijkt uit de beschrijving hier en de beschrijving die we hiervan later vinden, Dat is dat uit de oudsten van het volk, die zijn er dus eerst. Want dat zijn gewoon de eerstgeborenen uit de diverse families enzovoorts. Dat uit die oudsten 70 verkozen worden voor deze speciale functie. Zodat een raad van oudsten wordt ingesteld, waarbij die oudsten niet als oudsten benoemd worden. Oudsten waren ze al. Maar uit de oudsten worden er 70 genomen, die worden aangesteld of die treden toe tot deze officiële raad van oudsten. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, ze worden niet voor de gelegenheid benoemd. Zij zijn het ook daadwerkelijk. Alleen er waren meer oudsten dan 70, maar daar gaat het nou niet over. Zozeer. Het gaat erom dat uit de oudsten 70 genoemd werden. Van de oudsten heet het dan, worden 70 benoemd. Ik meen dat het later zo staat in het vervolg op het verhaal, maar dat is een heel en verder. Namelijk in Numeri, om me goed te herinneren. Ja, dat is inmiddels Numeri 11. Vanaf vers 16, waar staat, en de Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen, niet uit het volk, maar uit de oudsten van Israël. Er waren dus meer dan 70 oudsten, maar dat zijn gewoon de eerstgeborenen dus, van de diverse stammen en families, of hoe het maar heten mag. Maar verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des ambtslieden zijn. Dat wil zeggen, zij zijn al oudsten, en daaruit worden zij, wordt die 70 genomen. Hè? En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daarbij u stellen, enzovoorts. Nou, een heel verhaal erover. Uiteindelijk rust op hen de geest, want even kijken, dat moet ik wel even lezen. Vanaf vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent, dat wil zeggen rondom de inmiddels gebouwde tabernakel. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En nou hebben we het verhaal tamelijk compleet. Want de geschiedenis is deze. Dat voordat de wet gegeven wordt in Exodus 19, verschijnt Jethro bij Mozes. Zij geven uitdrukking aan hun verbondenheid en eenheid. En bij die gelegenheid zegt schoonvader Jethro tot Mozes, en zijn schoonvader is dus de oudere in rang. Jethro staat eigenlijk in zekere zin, althans boven Mozes, merkwaardig genoeg. Hè? En Jethro, de priester dan, zegt tot Mozes dat hij er verstandig aan doet, indien de Heer het goed vindt, want dat zei hij erbij, indien God het u gebiedt. Vers 23 namelijk, van Exodus 18. Hij zegt dus tot Mozes, indien God het u gebiedt, stel dan zo'n verzameling oudsten aan, of ter wille van de rechtspraak. Een raad van oudsten, daarom zei ik er straks Sanhedrin, want in Nieuwtestamentische tijd kennen wij de raad van oudsten van Israël, dat heet het Sanhedrin, is uitsluitend samengesteld uit priesters. Dat kan moeilijk anders. Als er recht gesproken moet worden, moet het door oudsten. Natuurlijk, maar het moet ook door priesters, want dat staat in de wet. Dus zijn het overpriesters, zeiden ze dan, soms allemaal, hè, al die lui die deel hebben in het Sanhedrin. En ze zijn daar onder voorzitterschap van de officiële hoge priester. En dat is niks anders dan een uitwerking van deze dingen, waarbij na de uittocht uit Egypte al zo'n raad van oudsten werd ingesteld. Nou, hoe dat ook zij, Mozes hoorde naar de stem van zijn schoonvader, staat hier in Exodus 18, en hij verkoos dus die kloeke mannen en maakte hen tot hoofden van het volk, enzovoorts. Maar het punt is dat wij via, wat was het, nummer 11, leren dat Mozes dat niet meteen gedaan heeft. Er staat hier trouwens ook niet bij dat hij dat meteen deed. Maar wij lezen dat hij dat niet meteen gedaan heeft, maar dat hij dat gedaan heeft pas na de komst van de wet. Want toen kreeg hij daartoe opdracht van de Heer. Want zo staat het in nummer 11, De Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Maar Jethro had het al eerder voorgesteld, zodat wat Jethro voor de komst van de wet al voorgesteld had, wordt na de komst van de wet door de Heer bevestigd. En dan gebeurt het dus ook, zodat nou de vraag is van wie moest nou die raad van oudsten worden ingesteld? Door Jethro. Moest dat van Jethro of moest dat van de Heer? En dan is het antwoord allebei. En in beide gevallen gaat het inderdaad om om de plaats Sinaï, want hier aan het eind van Exodus 18 staat er Mozes, dat Mozes schoonvader ging weg naar zijn land. En dan staat er, en in de derde maand na het uittrekken de kinderen Israëls uit Egypteland, dezelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Daar ontvingen zij ook inderdaad de wet. En in Numeri zijn wij inderdaad nog steeds bij de Sinaï. Want daar gaat men vertrekken vanuit dezelfde plek waar die wet gekomen is. En dan wordt daadwerkelijk de Raad van Oudsten ingesteld. Zodat alles bij elkaar, we moeten zeggen dat het instellen van die Raad van Oudsten samenvalt met de komst van de wet. Het wordt daarvoor al genoemd, wordt daarna gerealiseerd. Maar het valt volstrekt samen met dat de wet komt. En dus strikt genomen de bedeling der wet aanbreekt. Laten we voor het gemak deze datum dan maar aanhouden. Hè. Met dat de wet komt en het oude verbond aanbreekt, wordt er ook inderdaad de Raad van Oudsten ingesteld uit het volk. En die wordt zelfs ingesteld op initiatief van Jethro, die bovendien nadat hij gezegd heeft dat zo moest meteen weer verdwijnt. Want er staat er. En bovendien als de Raad van Oudsten is ingesteld, mede omdat de Heer het vervolgens gezegd heeft in nummer 11, dan blijkt dat die Raad van Oudsten ook begint te profiteren. Ze ontvingen allemaal de geest namelijk. Niet helemaal duidelijk is uit de tekst welke geest. Maar het moet de geest des Heren geweest zijn. Maar je zou kunnen lezen alsof de geest van Mozes, de geest die Mozes had ontvangen, werd uitgebreid en ook werd gelegd over die 70 oudsten. Dat staat uitdrukkelijk in vers 25 van nummer 11. Afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. Dat of de 70 mannen kregen deel aan de geest van Mozes, of de 70 mannen kregen deel aan de geest des Heren. En in de praktijk veronderstel ik dat het helemaal geen verschil maakt. En zo hebben de vertalers het ook kennelijk opgevat, gezien het gebruik van hoofdletters en kleine letters in de tekst. Want zij suggereren dat Mozes de geest des Heren had ontvangen en dat die geest des Heren van Mozes uit zich uitbreidde ook over deze 70 oudsten. Die dus, op grond van dat ze de geest ontvingen, begonnen te profiteren. Maar daarna niet meer. Dat hebben ze alleen aan het begin even gedaan en daarna niet meer. Nou, waar het allemaal over gaat, is heel gemakkelijk. Dat weten we al zodra de naam Jethro genoemd wordt. Want Jethro komen wij namelijk hier niet voor het eerst tegen. Het hele punt is dat zodra Jethro ten tonele verschijnt, wordt er uitdrukkelijk gesproken over weliswaar het nieuwe verbond. Maar dat gebeurt hier overal in deze hoofdstukken. Maar zodra Jethro verschijnt, gaat het over het nieuwe verbond in het algemeen, maar in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. Die bedeling, die tijd zal ik maar zeggen, waarin het nieuwe verbond in werking is getreden, maar waarin Israël officieel niet tot bekering is gekomen, of zoals in Johannes 1 gezegd wordt, waarin de zijnen, Israël, waarin de zijnen, in ieder geval de Joden, hem niet hebben aangenomen en waarin de wereld hem niet heeft gekend. Kortom, wij dienen te weten gewoon uit de Bijbelse profetie, maar zeker uit de Nieuwtestamentische concrete uitspraken daarover, dat officieel Israël in onze dagen niet bekeerd geworden is en dat de wederkomst van Christus dan ook inderdaad wacht op de bekering van Israël, want die twee dingen gaan samen. En als het zover is, dat wil zeggen als Israël zich bekeert en de Heer verschijnt, dan zal hij ook inderdaad zijn nieuwe verbond en daarmee zijn koninkrijk openbaren. Maar het neemt niet weg dat wij leven in wat in Efeze genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. En dus wij leven in de dagen waarin weliswaar het nieuwe verbond is aangebroken door de dood en opstanding van Christus. Maar waarin die dingen niet geopenbaard worden aan de wereld. Waarin weliswaar een koninkrijk is opgericht omdat Christus op de troon zit. Maar hij zit niet op de troon in Jeruzalem. En het koninkrijk is dus niet een openbaar koninkrijk. Het is niet een koninkrijk met uiterlijk gelaat, zoals de Heer het bij gelegenheid zei. Maar het is inderdaad een verborgen koninkrijk. En er zijn heel wat schriftgedeelten die daar uitgebreid over spreken. Namelijk over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus spreken ze over de dagen waarin wij leven. Dat Jetro daar alles mee te maken heeft als type, dat is natuurlijk een volstrekt duidelijke zaak uit het gedeelte waarin hij voor het eerst voorkwam. Dat was enige hoofdstukken geleden in, was het niet Exodus 3, 4? Nee, nog eerder, 2. Exodus 2. We hebben dat besproken, maar ik breng het u maar weer even in herinnering dan. Want in Exodus 2 hebben wij uitgebreid besproken dat daar sprake is van Mozes, die zijn Hebreeuwse broederen te hulp komt en bij de gelegenheid dan een Egyptisch man doodslaat, omdat hij weliswaar om zich heen gekeken had of er niemand was, maar hij keek om zich heen en ziet er was niemand, en omdat dus niemand anders die Egyptenaar wilde doodslaan, deed hij het dus maar, want dat was het verhaal, ik heb u dat toen ook duidelijk laten zien, want de schrift dat zelf, schrift zelf daar commentaar op geeft, hè? In Handelingen 7, meen ik, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, in Handelingen 7, in de reden van Stefanus, wordt dat zo zonder meer gezegd. Daar staat namelijk dat Mozes hoopte bij die gelegenheid, bij deze gelegenheid, dat Israël in hem de door God aangekondigde verlosser zou herkennen, en hem dus als verlosser zou erkennen, maar dat deden ze niet. En in de profetieën staat dat de Heer zelf zou komen om zijn volk te verlossen, omdat er nou eenmaal niemand anders was die dat doen kon. Daar staat in Jesaja. En dan nog afgezien van de uitspraak in zowel de psalm als in Hebreeën, Hebreeën 5 meen ik, maar ik kan me vergissen, waar de Heer Jezus de woorden uitspreekt uit de psalm. Namelijk, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, in de rol des boeks is van mij geschreven. Er was namelijk niemand anders. Men zag namelijk, er was niemand anders dan Jezus alleen. Dat is waar het om gaat. En Mozes keek om zich heen, hij keek herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, niet toen hij zag dat niemand hem zag, maar toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. De uitspraak over dat er niemand anders was en dat de Heer het dus daarom maar zelf deed, staat trouwens in Jesaja 59 vers 16, want ik zie dat ik dat in mijn Bijbel erbij geschreven heb. Er was niemand anders. Dus Mozes deed dat. Maar het punt is dat, zoals in Handelingen 7 gezegd wordt, het punt is dat Israël in hem niet de door God aangekondigde verlosser zag. Men wilde hem niet, men verwierp hem bovendien ook hier in dit schriftgedeelte. En het resultaat was dat Mozes zich terugtrok van Israël. Hij verdween en kwam terecht in het land Midian en zat bij een waterput. Waar hij de Samaritaanse vrouw ontmoette. Maar ja, dat zijn van die kortsluitingen die ik altijd heb en waarvan ik nooit weet of ik ze zal noemen of niet. Maar goed, waar het om gaat is dat toen de middelaar van het nieuwe verbond verscheen, de ware Mozes, de Heer Jezus dus, toen versloeg hij de Egyptenaar bij uitstek, de grote vijand van zijn volk. Nee, dat was degene die het geweld des doods had, weet u wel, Hebreeën 2. Hij versloeg de duivel. En u weet toch nog wat we over Egypte gezegd hebben in de tijd, hè? Hoe Egypte een beeld is van deze oude wereld die in de macht ligt van eigenlijk de afgrond van de duisternis beneden. En de Egyptenaar is, als er niemand anders is, de Egyptenaar is de koning van Egypte. Maar via deze achtergrond is dat niemand dan Satan zelf, hè? Via deze achtergrond, moet ik er meteen bij zeggen. Maar goed, ik laat het er maar bij. In ieder geval leren we dat de Heer bij zijn eerste komst inderdaad verlossing tot stand bracht en de grote vijand de Egyptenaar doodsloeg. En het was ook de bedoeling, hij zal ook gehoopt hebben dat Israël in hem, het Joodse volk toen, dat Israël in hem de beloofde door God gezonde verlosser zou herkennen en hem zou, als zodanig zou erkennen. Maar ja, ze zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Ze zonden hem gezanten na zelfs, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij en dat soort uitspraken meer. En wat Mozes hier deed toen bij hem deze boodschap en dit feit doordrong, deed de Heer Jezus dus ook, de middelaar van het nieuwe verbond. Hij liet zijn volk voor wat het was, hij trok zich terug. Waarna de vraag is, waar kwam hij toen terecht? Nou, Mozes kwam terecht in Midian, daar werd hij de zoon, schoonzoon, maar in ieder geval de zoon van deze Jetro, die priester was, en hij werd daar de herder van de kudde. iets wat in het Nieuwe Testament in elk geval over de Heer Jezus gezegd wordt. Namelijk dat hij de herder is van de kudde. Hij is zelfs de goede herder. En zelfs onze herder. Want de gemeente is de kudde. Nou ja, dat heb ik eens nagevraagd. Ja, aan Johannes natuurlijk. En aan Petrus, niet te vergeten. Die de Heer zonder meer beschrijft als de opperste herder. En in Johannes is hij natuurlijk de goede herder. En de kudde wordt ook uitgebreid over gesproken enzovoort. Kortom, die kudde van Jethro is niks anders dan de gemeente. En Mozes als de zoon van Jethro, de priester van Midian. Deze Mozes is dus feitelijk de opvolger van Jethro naar de normale regels gerekend. En hij vertegenwoordigt dus inderdaad het hoge priesterschap van Jethro. Alleen in de praktijk ziet het eruit als dat hij inderdaad de kudde van Jethro hoedt 40 jaar lang. Dat is de gedachte. Maar het is een beschrijving van de positie van Christus in onze bedeling. Waarbij in Johannes gezegd werd, hij kwam tot het zijne, tot de Hebreeuwse mannen zal ik maar zeggen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam trouwens ook in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Maar er zijn er wel die hem aangenomen hebben. En dat is de gemeente in onze dagen. Als u een gelovige bent, hoort u daarbij. En de Heer Jezus is dan inderdaad onze herder. En hij vertegenwoordigt wel degelijk dat hoge priesterschap, het hemelse, dat andere hoge priesterschap, weet u wel, naar de ordening van Melchizedek, of moet ik gewoon zeggen, hij vertegenwoordigt het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Waar er nog bij komt dat we ook besproken hebben dat de titel of de naam van Jethro rechtstreeks de verwijzing is naar het gelovige overblijfsel. Want dat is de betekenis van de naam, het overblijfsel. Het gelovige overblijfsel in onze dagen, waarvan hier Jethro het hoofd is, vanzelfsprekend, maar in onze dagen is gewoon Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, daarvan het hoofd. Dat is het verhaal. Dus Jethro en de kudde van Jethro enzovoort vertegenwoordigt de gemeente uit onze bedeling. En pas als de 40 jaar van Mozes als de zoon van Jethro en als herder van de kudde van Jethro voorbij is, pas dan verschijnt Mozes weer in Egypte. Dat wil zeggen, dat is de wederkomst van Mozes. En bij die gelegenheid, het heeft wat voeten in adem moet ik u zeggen, maar bij die gelegenheid in ieder geval wordt hij uiteindelijk door het volk erkend en volgen zij hem na de woestijn in. Dat wil zeggen, dan vindt uiteindelijk de verlossing van het volk plaats. Maar wel 40 jaar te laat om zo te zeggen. Nou ja, niet echt hoor. Het zat wel in de planning, hè? Maar de verantwoordelijkheid voor het uitstel ligt wel degelijk bij het ongeloof van Israël. En ik bedoel dat in verband met de geschiedenis van Exodus 2, maar net zo goed in verband met de situatie in onze dagen. De verantwoordelijkheid voor wat ik dan maar het uitstel noem, dat ligt wel degelijk bij Israël, maar neemt niet weg dat ook dat uitstel en ook het ongeloof van Israël in de tijd wel degelijk onderdeel uitmaakte of was opgenomen in het plan Gods. En dat is maar waar het om gaat. Maar als je dan ergens een duidelijke verklaring kunt vinden van de positie van Jethro en zijn kudde en Mozes die daar de herder van is, dan is het toch zeker hier in Exodus 2. En dat is maar waar het om gaat. En als dat beeld is vastgelegd, dan wordt het daarna in Exodus 18 weer geïntroduceerd. Alleen, daar heeft Jethro niet een kudde, waarvan Mozes het hoofd is, de herder is. Maar wat heeft Jethro daar dan wel? Veel gemakkelijk toch? In hoofdstuk 2 was het de kudde waar boven Mozes stond en daarboven stond Jethro. En hier hebben we, dan ga ik de andere volgen, hier hebben we Jethro, daaronder staat Mozes en daaronder. Ja, die 70 man, die 70 oudsten. Toch? Want die worden door Jethro aangesteld. Dat wil zeggen, het is zijn idee, het komt bij hem vandaan. Het hele initiatief komt bij hem vandaan. En zoals je in Exodus 2 en 3 een lijstje hebt van een hiërarchische orde, zal ik maar zeggen, van rangorde, zo vind je het hier ook. Want in Exodus 2 en 3 vind je bovenaan Jethro, dan Mozes, dan de kudde en daaronder en daarna Israël. Want u weet het, hè, hij was eens 40 jaar met die kudde in de woestijn. En daarna mocht hij nog eens overdoen, maar daarna was hij 40 jaar in de woestijn met Israël. In volstrekt dezelfde functie als herder van het volk. Een man met ervaring, denk ik altijd. He, maar dus, ja, dus in wezen hetzelfde, maar je moet de volgorde vasthouden. Onder het nieuwe verbond krijgen we precies dezelfde volgorde. En daar gaan we weer, dan moet je wel het Nieuwe Testament kennen, anders krijgen we problemen. Nou, we krijgen bovenaan inderdaad dat begrip van het hoge priesterschap. Daaronder krijgen we de Heer Jezus, aan wie dat hoge priesterschap gegeven is. Die dat priesterschap als het ware geërfd heeft, die als zodanig is aangesteld, zal ik maar zeggen. En onder de Heer Jezus krijgen wij de gemeente, precies, dat kan niet anders, want de gemeente wordt zelfs beschreven als het lichaam van Christus. Dat is zo dicht mogelijk bij hem. Zodat de raad van oudsten overeenkomt met de positie van de gemeente. Met andere woorden, de gemeente is eigenlijk een raad van oudsten. En daaronder, daarna namelijk, daarna... En dus daaronder krijgen we alsnog Israël. In dit, hier het Israël van het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond is het uiteraard het gelovige Israël, straks in de toekomst onder het nieuwe verbond. Alleen zover is het nog niet. We zijn nog niet verder met het nieuwe verbond als het aanstellen van de raad van oudsten. Lui die dus, volgens de beschrijving hier, de functie delen in de positie van Mozes. In het handhaven van het woord God, zal ik maar zeggen. Jement, jendré, weet u wel. Of is dat geen Fries? Nou ja, nou. Maar dat is wat de gemeente doet, namelijk delen in de positie van Christus. Heel het Nieuwe Testament doorlezen we dat. Dat de gemeente deel heeft van Christus. Met hem is gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel. Met hem zelfs de wereld zal oordelen, met hem de engelen zal oordelen enzovoorts. En bovendien wordt de gemeente beschreven als een gemeente van eerstelingen. En dus van oudsten. En er komt dan nog wat anders bij. Ik zeg gemeente. Ja. Dat is dan de Nederlandse vertaling natuurlijk, hè. Maar het Bijbelse woord voor gemeente, laat ik bij het Hebreeuws beginnen dan, het Hebreeuws is kahal. Wat gekke dat er zoveel Engels in het Hebreeuws zit, denk ik altijd. Want kahal betekent gewoon to call, hè? To call. Zoals de Engelsen het uitspreken, daar kan ik niet zo goed met een H ertussen, heel zachtjes. Hè? To call. Kahal, het is gewoon Hebreeuws. Eigenaardig genoeg. En to call betekent inderdaad roepen. En in het bijzonder roepen uit. Iemand aanroepen om hem eruit te roepen. Dat wil zeggen iemands naam roepen opdat hij zou komen. Het begrip kahal heeft me trouwens ook vertaald met prediker. Ik geloof precies, dat is wat de prediker doet. Kohelet is het geloof ik. Hè? Maar in ieder geval, de prediker, komt van Kahal, de prediker die niet alleen maar een boodschap doorgeeft, zo van dat gaat van hem uit en dan is het weg. Nee, het is precies het tegenovergestelde. Hij spreekt wel woord, maar niet naar de mensen toe, maar hij spreekt woord opdat het volk tot hem zou komen, tot hem zou naderen. Dat is de gedachte. En het begrip Kahal, vertaald met gemeente in het Oude Testament, dus in het Hebreeuws zal ik maar zeggen. Die naam, dat woord wordt ook gebruikt voor Israël. Want het wordt ook genoemd, Israël wordt ook als gemeente beschreven. In de zin van geroepen uit de wereld. Hoe dan? Omdat God tot hen gesproken heeft. God heeft zijn woord gegeven. Waardoor het volk tot dat woord komt. Dat is het ideaalbeeld overigens. Hè? In de praktijk zag het er anders uit. Maar het was het ideaalbeeld. Het volk kwam tot dat woord van God. Sloot zich daarbij aan. Onderwierp zich daaraan. En werd zo afgezonderd van de wereld. En nou we het toch over de kudde hadden, de Heer, de goede herder, zei: mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Precies, ja. Nou, dat is de betekenis van het Bijbelse begrip gemeente. En in het Nieuwe Testament, dat krijgen we dus met Grieks te maken, is het in wezen precies hetzelfde. Eigenlijk ook nog steeds hetzelfde woord, maar dan een beetje vergriekst. Ecclesia heet het dan, hè? Maar dat komt van precies hetzelfde, je kunt het zo horen, ecclesia, het kahal zit er nog steeds in. En ek, dat zit er dan voor, dat betekent zelfs uit. Want de gedachte is namelijk dat de nieuwtestamentische gemeente wel degelijk geroepen is uit de wereld. En het begrip gemeente is dan ook min of meer synoniem met het begrip uitverkiezing. Gekozen uit of geroepen uit komt op hetzelfde neer. God kiest namelijk door te roepen. Hij trekt ons via zijn woord tot zich. Dat is het Johannes Evangelie. Hè? We worden door zijn woord tot hem getrokken. Hij roept ons uit. Dat wil zeggen, ook de Nieuwtestamentische gemeente, via de betekenis van het Griekse woord, is een verzameling mensen die geroepen is uit de wereld. Nou ja, dat is voldoende om een hele avond over te preken, denk ik altijd. Hè? Dat wij inderdaad niet in de wereld zijn, althans daar niet thuis horen en dan ook niet moeten doen alsof we daar thuis horen. Wij zijn daar uitgeroepen, wij horen daar niet bij. Wij zijn ecclesia, wij zijn er uitgeroepen. Maar er komt nog wat anders bij, want dit was min of meer etymologie. Oorsprong van het woord zal ik maar zeggen. Maar in de praktische toepassing van het woord in het normale Grieks, ook in de dagen van de Bijbel, wordt het woord ecclesia, dus gemeente, gebruikt ter aanduiding van wat wij in het Nederlands dan gewoonlijk noemen de volksvergadering. Dus ontleend aan de Griekse cultuur, waarbij in verband met rechtspraak en eigenlijk in verband met wetgeving een volksvertegenwoordiging, gekozen dan wel geroepen, want ik zei al dat het synoniem was, hè, een volksvertegenwoordiging gekozen dan wel geroepen wordt uit het volk. En die uitgeroepenen, die uitgekozenen, die vergaderen samen, zijn een bepaald soort rechtsgevende vergadering, heet dat geloof ik, hoe ze dat maar noemen, maar als volksvertegenwoordiging. Zij maken wetten, zij handhaven wetten enzovoorts, kortom, ze vormen een soort regering. En zij zijn dus ook in die Griekse wereld wel degelijk een raad van oudsten, zodat het woord gemeente in zijn Bijbelse toepassing, in welke taal dan ook, in welk verband dan ook, altijd deze betekenis heeft van een volksvergadering, namelijk een verzameling mensen die uit het volk, uit de wereld, uit de volkeren eventueel geroepen is om deel te hebben aan de heerschappij over de rest van de wereld, zal ik dan maar zeggen. Daar komt het op neer. En daartoe zijn wij ook geroepen. Niet in die zin van dat nu onze functie is als gemeente. Dat is namelijk niet zo. Paulus ontkent het ook ten stelligste als hij schrijft aan de Corinthiërs. Hij zegt, och, was dat maar zo, zeg je eigenlijk in gewoon Nederlands. Hè? Och, of gij heerst het. Maar het is nog niet zo, maar dat gebeurt in de toekomst. Op dit moment zijn we nog steeds niet verder dan dat de Heer bezig is om die volksvergadering, zal ik maar zeggen, te roepen uit de volkeren. En dat is nog niet volledig, dat is pas volledig uiteraard bij de opname van de gemeente, bij die gelegenheid dus. En pas daarna treedt de gemeente dus ook in functie. Als raad van oudsten dus. Nou ja, en één trapje verder, en dus lager, sorry. Maar één trapje verder op die ladder naar beneden vinden wij vervolgens Israël. Want wat daarna gebeurt is dat net zo goed ook Israël verzameld wordt uit de volkeren. En ook zo'n vooraanstaande positie, een hogere positie, te midden van de volkeren ontvangt. Maar bovendien, de gemeente staat erboven. En hier vinden we het in Exodus ook. Want wij vinden de roeping van Israël uit de volkeren om als volk oudste te midden van de volkeren te zijn. Maar neemt niet weg dat binnen Israël weer een raad van oudsten gekozen wordt in een positie die overeenkomt met de positie van Mozes. En dat is nieuwtestamentische waarheid ook. Want ook onder het nieuwe verbond wordt straks Israël geroepen uit de volkeren. En is dus ook een gemeente, ecclesia, of hoe dat maar heten mag. Maar neem niet weg dat op een wat hoger niveau er ook een college is, om zo te zeggen, een categorie, een groep is, die deel heeft aan de positie van de koning van Israël, zal ik maar zeggen. De koning en priester van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En dat is de gemeente. Zodat, als hier sprake is van de roeping van de raad van oudsten, is er eigenlijk sprake van de roeping van de gemeente, profetisch gezien. En vandaar dat we Jethro tegenkwamen er straks in Exodus 2, maar vandaar dat we de Jethro en die raad van oudsten hier tegenkomen zodra de wet begint, want de wet komt en dus breekt het oude verbond aan, maar geprojecteerd op het aanbreken van het nieuwe verbond, wel, als het nieuwe verbond aanbreekt, dan vindt eerst plaats de roeping van de gemeente. Eigenlijk moet ik zeggen, eerst vindt plaats de roeping van de middelaar van het nieuwe verbond. In het oude was het Mozes, onder het nieuwe is dat de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens moet er zijn een raad van oudsten die deelt in de positie van Mozes hier. En dus onder het nieuwe verbond is er een raad van oudsten die deelt in de positie van Christus daar. En daar horen wij bij. Eerstelingen. En vandaar een ecclesia, een volksvergadering, een verzameling uitgeroepenen van eerstelingen, want zo heet het in de Hebreeënbrief, maar daar hoop ik vanavond nog even naartoe te gaan. Verder moet ik u erop wijzen dat hier in Exodus 19 inmiddels, Israël zich legert al daar tegenover die berg, de berg Sinaï namelijk, dan wel Horeb, hoe het maar heten mag, in vers 2. En dan staat er vervolgens dat de Heer zegt in vers 4, gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, als, zie je wel, uit verkiezing, aan de ene kant, en ook roepen uit, hè, ze worden geroepen uit de volken. Hè. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn, en de Heer kan dus daaruit kiezen wat hij wil. En gij zult voor mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Zodat Israël als volk nu wordt aangesteld, wordt benoemd als priesterlijk koninkrijk. Nou, die termen priesterlijk koninkrijk, die horen in elk geval bij elkaar. Dat kan ook al niet missen, want zoals ik al eerder gezegd heb, de eerstgeborene is per definitie priester. En als hij de eerstgeborene is van het hele volk, niet alleen maar van een stam of een familie, maar als hij de eerstgeborene, als die eerstgeborene is van het hele volk, is hij dus vanzelfsprekend hoge priester. Maar ook koning. Zodat hoge priesterschap en koningschap per definitie bij elkaar horen, maar ook koningschap en priesterschap horen per definitie bij elkaar, al staat het dan verhoudingsgewijs op een iets lager niveau. En wat hier dus gezegd wordt, is dat Israël als volk wordt aangesteld als priestervolk. Ik probeer maar zelf een woord te bedenken. Hè? Misschien heeft iemand dat voor mij ook gedaan, dat weet ik dan niet. Hè? Israël wordt aangesteld als priestervolk. Ik zeg met opzet niet volk van priesters, want dat is weer zo zwak. Maar als priester, enkelvoud, als priestervolk. Een volk wat als volk de functie van priester vervult, te midden dus van de overige volkeren. En dat betekent dat alle godsdienstige zaken van de volkeren geregeld worden via Israël. Want dat is het priesterlijke volk. Het volk wat als priester is aangesteld. In de praktijk betekent het heel gewoon, want dan vraagt u mij anders, en wat betekent dat? In de praktijk betekent het heel gewoon dat als de volkeren een God moeten hebben, wel, er is maar één God, namelijk die van Israël. Dus die zullen ze in Israël of bij Israël moeten zoeken of halen of via Israël moeten leren kennen, want God is de God van Israël in de eerste plaats. En dan daarna dus ook van de overige volkeren. Maar goed, dat staat weer in het Nieuwe Testament. Hè? Israël dus als priesterlijk volk, maar vervolgens ook Israël als koning, want hoe dan ook, we hebben dat al eerder gelezen trouwens in Exodus, er werd gezegd dat Israël de eerstgeborene zou zijn onder de volkeren. Niet omdat het oudste volk ter aarde is. Men noemt Israël wel het oude volk, maar het is niet het oudste volk, hè, zoals we allen weten. Het is ongeveer het jongste. Maar van de volkeren der aarde zal het eerste zijn dat tot geloof komt. Nou zegt het op zich niks eerlijk gezegd, want als het evangelie gepredikt wordt, wordt het dus eerst gepredikt ook aan Israël. Ja, was in het verleden zo, maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar in de toekomst, in de dagen van de openbaring van het koninkrijk, wordt het evangelie uiteraard eerst gepredikt aan Israël. Net zolang tot Israël, tot er slechts een gelovig Israël overblijft. En pas daarna wordt Israël aangesteld als koninklijk volk. Dat wil zeggen, Israël zal de macht krijgen over alle volken der aarde, maar Israël wordt bij die gelegenheid ook aangesteld als priesterlijk volk en zal dus het evangelie prediken, dan wel later prediken, maar zal het evangelie prediken aan alle andere volkeren. En daar hebben we zowaar de verkiezing van de 144.000 uit Openbaring 7 die het evangelie zullen prediken aan alle volkeren, aan alle geslacht en taal en volk en natie, totdat ook daar slechts een overblijfsel uit zal overgebleven zijn. Weliswaar een schade die niemand tellen kan, staat er. Maar goed, niettemin, zo zal het gaan. Dus Israël is geroepen tot koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk. En dan moet ik u er nog eens even op wijzen, dat deze roeping van Israël tot priesterlijk koninkrijk natuurlijk ook geldt voor de raad van oudsten. Dat wil zeggen, de Raad van Oudsten is ook Israël, hoort bij Israël, heeft dus deel aan dat koninklijk priesterdom, dan wel aan het priesterlijk koninkrijk. Dat geldt voor Israël inclusief, vanzelfsprekend, de Raad van Oudsten. Het neemt echter niet weg dat als deze uitspraak hier uit Exodus 19, vers 6, later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en wordt toegepast op de gemeente in 1 Petrus 2, dat Petrus daar de uitdrukking omkeert. Want Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 9 niet priesterlijk koninkrijk, maar koninklijk priesterdom. Het is verbazend subtiel. Maar er is een verschil. Want in de uitdrukking priesterlijk koninkrijk ligt de nadruk op koninkrijk. Dat is heel gemakkelijk. Priesterlijk is namelijk bijvoeglijk naamwoord. Of hebben ze dat niet meer geleerd op school? Leren ze dat nog op school eigenlijk? Ja, toch nog. Lagere school, ja, zelfs dat. Heel goed. Goed, priesterlijk is bijvoorbeeld naamwoord. En koninkrijk is een zelfstandig naamwoord. En iets wat zelfstandig is, is sterker uiteraard dan iets wat erbij gevoegd wordt. Kortom, de nadruk in de uitdrukking ligt op koninkrijk. Had er kunnen staan, gij zult mij een koninkrijk zijn, waarna de vraag is wat voor een koninkrijk, en dan is het antwoord een priesterlijk koninkrijk. Weet u wel, maar de nadruk ligt dus op koninkrijk. Maar in Petrus, als hij de uitspraak toepast op de gemeente, de echte raad van oudsten dus, dan draait hij de uitdrukking om en zegt dat wij geworden zijn een koninklijk priesterdom, zodat in het geval van de gemeente, en zeker gedurende de periode waarin die gemeente geroepen wordt, de nadruk juist niet ligt op koninklijk, op koningschap bedoel ik, of koninkrijk, want wij zijn geen koninkrijk. Nee, wij zullen met Christus heersen, zeker wel, maar pas in de toekomst. In onze dagen ligt de nadruk niet op koninklijk, maar wel op priesterlijk. Dat wil zeggen, het heet dan een koninklijk priesterdom. En als je het heel zwart-wit wil nemen, het verschil zo groot mogelijk maken, dan moet je zeggen, Israël is geroepen als koninkrijk of als koning om heerschappij te hebben, dat is ook zo. En de gemeente is in de eerste plaats geroepen vanwege de priesterlijke taak, en dat is ook zo. Maar dat is iets te zwart-wit hoor, want hoe dan ook, je zou het moeten staan, laten staan zoals staat, Israël priesterlijk koninkrijk met de nadruk op koninkrijk, maar van de gemeente, bij de gemeente ligt de nadruk, zeker zolang die gemeente nog niet volledig is. En wij dus in deze bedeling leven, ligt de nadruk op priesterdom. Wij zijn namelijk in de eerste plaats priesters, want wij zijn eerstelingen, gemeente van eerstelingen en dus eerstelingen. En eerstelingen zijn per definitie priesters. Ik zou zeggen, tenzij anders vermeld, maar de aardigheid is dat onder het oude verbond anders vermeld wordt, maar onder het nieuwe niet. Dat wil zeggen, onder het oude verbond wordt meteen na het sluiten van het oude verbond vastgesteld dat priesterschap en koningschap niet met elkaar samen kunnen, of mogen, onder de wet althans niet, zodat het een afwijking is van de regel. Maar de regel is, priesterschap en koningschap horen bij elkaar, en zodra het oude verbond dus beëindigd is, geldt dus weer gewoon priesterschap en koningschap bij elkaar, zodat de eersteling uit de opstanding der doden, Christus zelf dus, degene die onder de wet kwam, maar daarvan verlost werd, en ook ons daarvan verlost, zal ik maar zeggen, die door zijn dood en opstanding een einde maakt aan het oude verbond, vandaar dat die eersteling dus inderdaad prompt wordt aangesteld, niet alleen tot koning, maar ook tot priester, en andersom, niet alleen tot priester, maar ook tot koning. En aan die koning en priester hebben wij deel, en dus zijn wij een koninklijk priesterdom. Later in Openbaring 1 wordt ook over de gemeente gesproken, en daar staat gewoon, God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, en dan valt het verschil weg. Niet meer een klemtoon op het een of het ander, maar er staat gewoon gemaakt tot koningen en priesters. En dat is het, hè? Onder het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek. Maar daarover hebben wij het weer verder, na de pauze. Ik hoop dat we een beetje gezien hebben dat deze Raad van Oudsten een uitbeelding is van de gemeente zoals we die kennen in onze dagen. De Raad van Oudsten die hier gekozen wordt direct bij het aanbreken van het oude verbond, op initiatief van een nogal merkwaardige priester, mag ik wel zeggen. Maar zo is het onder het nieuwe verbond immers ook. De gemeente werd geroepen en wordt geroepen bij de aanvang van het nieuwe verbond en door een nogal merkwaardige priester. Want het is een priester niet naar de ordening van Aaron en niet naar Levi, maar een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Vanuit Israël gezien is dat een tamelijk merkwaardige priester. Hoewel het familie is natuurlijk, maar misschien heb ik het daar nog even over. Ik probeer het altijd te vermijden, maar vooruit. Even ga ik nog naar nummer 11, daar wil ik toch nog even wat van noemen. De merkwaardige uitspraak aan het eind van dat schriftgedeelte, nummer 11, vers 25. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, tot Mozes, en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten, zodat die oudsten deel krijgen aan Mozes. Dat is de gedachte, precies zoals de gemeente in onze dagen deel heeft aan de middelaar van het nieuwe verbond. Moet duidelijk zijn, hè? En vervolgens staat er, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En dan zou ik eigenlijk meteen verder moeten lezen in 1 Korinthe 13. Hè? En 1 Korinthe 14, waar gezegd werd dat profetieën zouden verstommen. En waar bovendien ook tongen, talen namelijk, zouden ophouden enzovoorts. Maar dat zou blijven geloof, hoop en liefde. Want het punt is dat hier deze oudsten worden geroepen en aangesteld. Bij hun aanstelling wordt er geprofiteerd, maar daarna niet meer. En dat is precies wat we ook in de Nieuwtestamentische geschiedenis tegenkomen. Of moet ik zeggen kerkgeschiedenis. Dat namelijk aan het begin van onze bedeling, bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond, in de dagen van Handelingen dus, en bij de eerste prediking van het Nieuwe Verbond, daadwerkelijk geprofiteerd wordt. Dat wil zeggen, God zelf spreekt rechtstreeks door deze oudsten. En in de dagen van Handelingen, God zelf sprak rechtstreeks, in ieder geval door de 12, waarmee de gemeente min of meer begon. Daarna ook door anderen, dat is waar. Maar dat heeft niet langer geduurd dan 1 generatie, hooguit. In ieder geval niet langer dan 1 generatie. En daarna hield dat op. Dat was ook daarna niet meer nodig. Dat er rechtstreeks geprofiteerd werd, om de eenvoudige reden dat wat wij weten moesten, en wat de gemeente moest weten, dat was vervolgens, nadat er geprofiteerd was, ook opgeschreven. Dan wel, het was zelfs opgeschreven in profetische geschriften. Ik meen dat de uitdrukking is uit de laatste verse van Romeinen 16 dus. Profetische geschriften, waardoor de verborgenheden, of de verborgenheid van onze bedeling dus, inderdaad bekendgemaakt is. Zodat we in de eerste generatie van wat ik dan gemakshalve maar het christendom noem, dan vinden wij inderdaad profetieën, maar daarna niet meer. Dat hoefde trouwens ook niet, omdat de profeten die toen gesproken hebben, in principe, er zijn enkele uitzonderingen, maar in principe leerden zij op welke wijze het Oude Testament en de beloften en profetieën in het Oude Testament vervuld worden in onze dagen. Maar ik bedoel het precies zoals ik nu zeg. Ik zeg niet, zij leerden op welke wijze de profetieën zouden vervuld worden. Nee, dat blijkt uit de profetieën zelf hoe ze vervuld zullen worden, want dat is precies wat de profeten zeggen, hè? Over wat er zal gebeuren. Er heeft geen toelichting nodig. Maar er is wel toelichting gekomen, omdat diezelfde profetieën die spreken over de openbaring van het koninkrijk, de bekering van Israël, de wederkomst van Christus, duizendjarig rijk of hoe men heten mag, diezelfde profetieën worden namelijk wel degelijk ook toegepast op onze dagen, waarin het koninkrijk wel is aangebroken, maar niet openbaar wordt. Kortom, al die profetieën, zeg ik het eenvoudiger zeggen, in wat taal die wat dichter bij de gangbare theologie komt. De profetieën met betrekking tot Israël worden in onze dagen, maar op een andere manier, toegepast op de gemeente. En mijn zin is nou niet af natuurlijk, want dat is namelijk niet het laatste woord. Vraag het namelijk verder. Diezelfde profetieën zullen in de toekomst alsnog op de normale wijze, met een vertraging van 40 jaar, weet u nog? Nou ja, 2000 jaar. Hè? Maar zullen we in de toekomst alsnog, bij de wederkomst van Christus, alsnog gewoon hun letterlijke vervulling hebben? Niettemin, in onze dagen hebben ze ook een toepassing, maar op een hoger niveau. Namelijk toegepast niet op heel Israël, maar op de Raad van Oudsten. Of, anders gezegd, niet toegepast op Israël, maar op de gemeente. Want heus, ik moet altijd mijn nek uitsteken, dat is heel vervelend, maar, want heus, het idee dat profetieën vergeestelijk of geestelijk worden toegepast op de kerk, zoals dat dan heette, op de gemeente in onze dagen, dat is heus een Bijbels idee, dat is een Bijbelse gedachte. Dat valt ook niet te ontkennen. Het punt is dat de discussie die over dat onderwerp altijd gaande blijft, die discussie die deugt feitelijk niet. Want wat men doet, is aantonen, aan de ene kant, dat de van de kant waaruit ik dan ook min of meer kom, zal ik dan maar zeggen, is aantonen dat de profetieën uit het Oude Testament hun letterlijke vervulling zullen krijgen. Dat kun je aantonen. En wel op Israël en de volkeren. En wel in het bijzonder in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Dat is te bewijzen. Maar daarmee is niet bewezen dat die profetieën niet een toepassing zouden hebben op de gemeente van onze dagen. Punt. Andere kolom. Een andere groepering doet precies hetzelfde, maar komt van de andere kant binnen. Een andere groepering toont aan, want het is volstrekt Bijbels aan te tonen, dat de profetieën in het Oude Testament die gedaan zijn over Israël, in onze dagen, en dus laat ik bij de Bijbel blijven, in het Nieuwe Testament worden toegepast op de gemeente. Ik kan niet missen, want de uitspraak van Petrus over het koninklijk priesterdom is ontleend aan een uitspraak over Israël, maar Petrus past hem niet toe op Israël, maar op de gemeente. De gelovigen van onze dagen. Op de gemeente van eerstelingen. Wel als wij daarbij horen, hij dan zeker, want hij was nog eerder. En op die gemeente van eerstelingen past hij het toe. Dat is maar een voorbeeld. Er blijkt dus uit dat de uitspraak die over Israël gedaan is, wordt toegepast op de gemeente. Dat is maar één voorbeeld, maar er zijn er talloze. Maar als je bewezen hebt dat de profetieën in het Oude Testament vergeestelijkt op een geestelijk niveau worden toegepast op de gemeente, heb je daarmee niet bewezen dat diezelfde profetieën niet gewoon letterlijk zouden toegepast moeten worden ook op Israël en de volkeren daarna in de toekomst. Kortom, aan beide kanten heeft men gelijk als men zegt profetieën Israël en de ander zegt profetieën, nee, dat is de gemeente. Men heeft allebei gelijk. En men heeft allebei ongelijk als men zegt, het is voor de Israël, dus is niet voor de gemeente. En anders, het is voor de gemeente, dus is niet voor Israël. Het is heel simpel, maar men maakt aan beide kanten dezelfde logische fout eigenlijk. Want dat is een fout in het denken. Dat is gewoon hoe moet ik dat zeggen? Dat is nou een denkfout, inderdaad. Een fout in de logica. Als je het één bewezen hebt, dan heb je het niet bewezen dat het andere niet waar is. En dat blijkt wel, want beide dingen zijn te bewijzen, voorbeelden genoeg van profetieën, die meerdere keren worden toegepast op verschillende omstandigheden. Ik ga het nou verder niet uitleggen, maar er zijn voorbeelden genoeg van. Die profetie over horende zult ge horen, geen zins verstaan en ziende zult gezien en geen zins bemerken, wordt minstens 2 keer, feitelijk 3 keer zelfs, in de schrift toegepast. Nou, eigenlijk 2, maar het gebeurt in ieder geval op 3 plaatsen onder 3 verschillende omstandigheden, om maar eens wat te noemen. Dat herhaalt zich, of het wordt op meerdere niveaus toegepast. Dat moet maar een duidelijke zaak zijn. En dat is nou precies waar het om gaat. Je toont het ene aan, maar daarmee heb je niet het tegendeel van het andere bewezen. En dus, de profetieën van het Oude Testament worden wel degelijk van toepassing gebracht op het Nieuwe Verbond in het algemeen. En dus wel degelijk op de openbaring van het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond. Dat is straks in de toekomst. Maar net zo goed op de dagen van het verborgen Koninkrijk in het heden. En wat het Nieuwe Testament, wat de Nieuwtestamentische geschriften doen, die paar, want dat zijn betrekkelijk weinig bladzijden in vergelijking tot heel het Oude Testament. Wat die Nieuwtestamentische geschriften doen, het zijn profetische geschriften uiteraard, omdat ze van God zijn ingegeven, is niks anders dan demonstreren op welke wijze die oudtestamentische profetieën moeten toegepast worden en in het bijzonder op welke wijze ze toegepast worden op de gemeente. Want hoe dan ook, als we spreken over de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk, de grote verdrukking, de bekering van Israël, terugverzameling van Israël, zijn allemaal thema's, belangrijke thema's, maar die vinden we niet of nauwelijks in nieuwtestamentische geschriften terug. Wij vinden ze namelijk in het Oude Testament, het heeft verder geen enkele toelichting nodig, dat blijft ook zo. Maar wat wij in het Nieuwe Testament er vervolgens bij leren, is dat profetieën over dat het volk Gods vanuit de ballingschap tot geloof zal komen en verzameld zal worden, dat die profetieën ook worden toegepast op de gemeente, want wij, verstrooid onder de heidenen, Nee, waarschijnlijk, we zijn waarschijnlijk gewoon heidenen. Ik bedoel, daar gaat het nou niet om, wie we zijn, hè. Maar wij leven in ieder geval niet in Palestina en ook niet in de woestijn daar, zal ik maar zeggen. Wij leven onder de volkeren, wij komen tot geloof in de Heer Jezus. Daardoor worden wij zijn volk onder het Nieuwe Testament en wij worden verzameld uit de volkeren en bijeengezet, nou, uiteindelijk in de hemel. Maar dat is toch hetzelfde als dat in de toekomst Israël tot bekering zal komen, de Israëlieten tot bekering zullen komen, onder de volkeren waarin de Heer hen verdreven heeft. En als die bekering plaatsvindt, zullen zij terugverzameld worden en gezet worden in het beloofde land, in Jeruzalem. Alleen in ons geval is het een ander beloofd land, dat wil zeggen, het is een hemels Jeruzalem, een hemels Kanaan, een hemelse roeping, hemelse erfenis, enzovoort. Maar verder is het hetzelfde. En dat wordt in het Nieuwe Testament gedemonstreerd. En bovendien, als over de gemeente gesproken wordt in Efeze 2, dan doe ik het heel voorzichtig goed. Als in Efeze 2 gesproken wordt over de gemeente, dan wordt in ieder geval vastgesteld dat die gemeente verzameld is uit Joden en Heiden. En dat die één geworden zijn omdat de middenmuur des afscheidsels gebroken is, enzovoorts. En dat die twee soorten, die twee volken, zal ik maar zeggen, die worden geplaatst onder één koning en onder één herder, want Christus is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. Maar het waren wel profetieën uit Ezechiël 37 die daar geciteerd werden in Efeze 2. En de profetieën in Ezechiël 37, die dachten wij altijd dat het ging over de terugverzameling van Israël. Waarbij inderdaad de twee en de tien stammen weer samengevoegd zouden worden tot één volk van alle 12 stammen. Dan wel 13. Maar goed, hè? Toch, dat is in de 37 zo. Niettemin, het wordt in onze dagen op een bijzondere wijze toegepast op de gemeente. En dat is maar waar het om gaat. Zie? Dus wat het Nieuwe Testament doet, wat de nieuwtestamentische profetische schriften doen, is demonstreren op welke wijze nu het Nieuwe Verbond is aangebroken, deze profetieën vervuld worden. Namelijk, niet in een exact letterlijke betekenis, want dat wacht nog op de toekomst. Dat komt pas in de dagen van de openbaring van Jezus Christus. Dat is dus ook het laatste boek van het Nieuwe Testament, hè? De openbaring van Jezus Christus, weet u wel. Maar in onze dagen worden diezelfde profetie op een ander niveau toegepast op de gemeente, waarna van de gemeente ook gezegd wordt, dat is het Israël Gods. Term uit Galaten 6. Het Israël Gods. Zie? En dat hoefde, dat Nieuwe Testament is dus binnen één generatie geschreven, laat ik het zo zeggen dan, dat was met het Oude Testament wel anders, maar het is binnen één generatie geschreven, de eerste generatie namelijk onder het Nieuwe Verbond, de eerste generatie dus van de gemeente, zal ik maar zeggen, de eerste generatie van de roeping van de oudsten, de gemeente van de eerstelingen, en daarna niet meer. En dus zei Paulus, wij kennen nu nog maar ten dele, nou, dat gold in ieder geval voor die Corinthiërs. Oh, je kent een Corinthiër, nee, goed. Dat gold in ieder geval voor de Corinthiërs, 1 Corinthië 13. Wij kennen nu ten dele, maar zei je, als het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal wat het ten dele is, zal verdwenen zijn, zal opgehouden zijn. En daar gaat het wel degelijk over profetie onder andere, waarvan gezegd wordt dat die zal verstommen. Wanneer? Wel, als er niks meer te profiteren valt, als alles gezegd is wat er gezegd moest worden. Dat begrijpen wij vandaag niet meer. Tegenwoordig hebben mensen niks te zeggen en doen daar zo lang over. Weet je wel, dat gaat altijd maar door, hè? Hebben we niet algemene beschouwingen gevolgd? Nou ja, goed. Laat maar zitten, hè? Dat gaat maar door. Maar als God uitgesproken is, alles gezegd heeft, dan is het verhaal af. En hij doet er verder het zwijgen toe. Dat wil zeggen, er zijn geen profeten meer in onze dagen. Ja, dat er mensen zijn die er zich voor uitgeven, heus, dan moet u mij niet vragen hoe dat zit, hè. Want daar heb ik dus niks meer over te vertellen. Ik bedoel, niet bij deze gelegenheid althans. Hè. We zijn hier met de Bijbel bezig en de schrift zegt dat de profetieën zouden ophouden als volmaakte gekomen is. En is het volmaakte al gekomen? Nou, wat dacht u wat? Hè? Wie in Christus is, is een nieuw schepsel en gij zijt in hem volmaakt. Enzovoorts. We zijn volmaakt. Geheiligd, gereinigd, zonder vlek en rimpel en dat soort zaken meer. Het volmaakte is gekomen. Zeker wel. Oh, u vindt dat vreemd. Nou, zal ik de redenering eens doorzetten. Moet u me beloven dat u 1 Korinthe 13 nog eens opzoekt? Daar staat het. Daar staat dat als volmaakte zal gekomen zijn, zal de profetie en spreken in tongen en nog zo wat van die gaven zouden ophouden. Maar wat zou blijven als het volmaakte gekomen is? Nou, wat zou er blijven? Geloof, hoop en liefde. Nou, liefde blijft altijd. Want God is eeuwig en God is liefde, dus liefde blijft altijd. En nou die andere twee nog. Hoop, blijft dat altijd? Nee, tuurlijk niet. Want hoop is verwachting en als wat wij verwachten verschijnt, dan houdt de hoop op. Want indien wij het zien, hoe zullen wij het hopen, Romein 8? En bovendien, geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Kortom, geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs, dat is ook vaste grond trouwens, van zaken die men niet ziet, dat wil zeggen nog niet ziet. Dus als geloof en hoop blijven, dan blijft dat niet na de jongste dag, om maar eens wat te noemen. Ik kan het natuurlijk ook kunnen zeggen na de opname van de gemeente, is eigenlijk beter, maar goed, hè. Want als het zover is, als dat volmaakt er komt, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, en wanneer wij ook inderdaad, ook zelfs lichamelijk, voor zover dat zeggen kan, in de hemel zijn, als dat volmaakt er is, dan blijft niet geloof en hoop, dan is geloof en hoop verwisseld voor aanschouwen, is dan ongeveer de uitdrukking. Maar daar staat, nee, het volmaakt is gekomen, dan houdt de profetie op, maar dan blijft nog steeds geloof, hoop en dus ook liefde. Maar geloof en hoop zijn juist kenmerkende zaken voor de tijd dat wij als gelovigen nog in het lichaam zijn, onze verwachting gesteld hebben op die zalige hoop en verschijning van onze God en zaligmaker. Kortom, het volmaakte wat daar wordt aangekondigd is niet bij de wederkomst van Christus of bij de jongste dag, maar is als volmaakt geprofeteerd zal zijn. En er is volmaakt geprofeteerd als alles wat God wilde zeggen gezegd is. En omdat hij zich in onze bedeling zou verbergen, kortom, omdat hij tijdens onze bedeling zou zwijgen, was het dus grote haast om aan het begin van onze bedeling nog snel even tot zaken te stellen. Dat is wat hij gedaan heeft. En daartoe diende de profetieën. En de gave van profetie aan het begin van onze bedeling, zodat inderdaad zij profeteerden, maar daarna niet meer. Precies zoals hier in nummer 11, vers 25 staat. Ja, het is een argument uit de typologie, maar ik vind het niet echt een argument. Ik vind het wel een bevestiging van de argumentatie die voortkomt uit 1 Korinthe 13 en niet te vergeten 1 Korinthe 14. Want daar staat zonder meer dat die speciale gaven zouden ophouden, zeker ook die van profetie en nog meer die van het spreken in tongen overigens, want er wordt nog grotere nadruk op gelegd op het verdwijnen daarvan. Maar goed, dat ga ik dan verder niet uitleggen. Maar waar het daarom gaat is dat het een tijdelijke zaak is, dat het dient de periode waarin het gebeurde. Die periode, de eerste tientallen jaren van het nieuwe verbond en dus van onze bedeling. Maar als God gezegd heeft wat er gezegd moest worden, houden de profetieën op en zwijgt God. En ons wordt dan ook gezegd dat wij ons moeten houden aan wat God gesproken heeft. Want God spreekt niet meer. Nooit meer, jawel. Maar het is niet best zo als hij weer begint te spreken. Want wanneer zal hij het weer spreken? Bij de wederkomst van Christus. Maar dan... Psalm 2. Want we lezen... Psalm 2, ik ken niet uit het hoofd, hè? Of hebben we dat niet moeten leren op de lagere school? Psalm 2. Waarom woedt de volk en bedenken de natie in ijdelheid? Berijmd ken ik hem niet namelijk. Hè? Dat is nu in onze dagen zo. De volken woeden en de natie bedenken ijdelheid. Maar dan staat er die in de hemel woont zal lachen. Dat is niet spreken, dat is lachen. De Heere zal hem bespotten, dat doet hij vanaf afstand. Hij laat die volkeren hun gang gaan. En iedereen die een krant heeft weet dat dat kennelijk het geval is. Nee, ik zeg het wat scherp, maar ik bedoel het zo scherp niet, maar zo is het natuurlijk wel. Hè? God heeft de wereld overgegeven, losgelaten, zoals het heet in Romeinen 1. Maar de psalm zegt het ook en zegt het zelfs nog sterker. Namelijk die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Maar vervolgens gaat het verder met dan, maar dat is pas veel later. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Wanneer? Wel in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods uiteraard. Hè? De dag des toorns, maar dat is pas na de opname van de gemeente hoor. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Kortom, als de Heer weer begint te spreken in de toekomst, dan zal dat een oordeel brengen over de levende en zeker de ongelovige mensheid. Want hij zal de tegenstander verdoen. Nou, door de adem zijns monds, dat wil zeggen doordat hij spreekt dus. Hij brengt een vloek over hen, hij oordeelt hen. Of een zwaard zal uit zijn mond uitgaan, want zo kun je het ook zeggen, maar dat is volstrekt hetzelfde. Maar in onze dagen zwijgt hij, alleen aan het begin van onze bedeling heeft hij gesproken. En dat is dus inderdaad alleen aan het begin, bij de roeping, bij het tot stand komen van de gemeente, helemaal aan het begin dus, daar werd er geprofiteerd, maar daarna inderdaad niet meer. En als er iets opvalt in de Nieuwtestamentische geschiedenis, is het niet dat er profeten waren in de dagen van Handelingen. Dat viel helemaal niet op, want die waren er altijd geweest, ook in de dagen van het Oude Testament. Daar is niks bijzonders aan. Nou ja, niet echt gewoon, maar dat ze er waren was nou ook weer niet zo vreemd. Het opmerkelijke juist is dat die profeten in nieuwtestamentische tijd verdwenen. Het hield namelijk gewoon op. En die betoning van geest en kracht waar Paulus het over heeft, daar lees je op het slot niks meer van en daar merk je ook niks meer van. Nou goed, ik heb trouwens iemand gekend die beweerde dat hij in tongen sprak, ooit, maar die, nee die ken je niet, maar goed, maar die zei, die gaf dat toe, maar dat was heel lang geleden, die zei ja, ik heb dat wel eens bestudeerd, en ik zeg, dan moet je eens nakijken wat de Bijbel erover zegt, hij zei ja, dat vind ik zo vreemd, want dat heb ik wel gedaan, maar het gekke is dat als je nou dat ene hoofdstuk in de Bijbel leest wat daarover gaat, goed hè? Want dan ben je al klaar natuurlijk, hè? Als je nou dat ene hoofdstuk in de Bijbel leest dat daarover gaat, 1 Korinthe 14 dus, dan komt daaruit naar voren niet dat men in tongen zou moeten spreken, maar juist dat men het niet zou moeten doen. Alleen men gebruikt het hoofdstuk verkeerd en zegt, zie, daar komt het voor, dus het hoort zo. Maar dan heeft men het hoofdstuk niet gelezen. Als je het hoofdstuk leert natuurlijk dat voorkomt, dat blijkt, maar tegelijkertijd leert het dat het niet zo ergzinnig is in ieder geval. Dat is punt 1. Sorry, maar dat schrijft Paulus uitgebreid genoeg. Dat niemand er wat aan heeft. Het is er wel, maar niemand heeft er wat aan. En bovendien wordt in hoofdstuk 13 al gezegd, en zet zich voort in hoofdstuk 14, dat het binnen afzienbare tijd wel degelijk zou verdwijnen. Dat is tenminste eerlijk. Want zo vinden we dat in de Bijbel terug. Er komt nog wat anders bij. Spreken in tongen is natuurlijk een prachtig voorbeeld van tweevoudige vervulling van de profetie. Kan ik u meteen uit de droom helpen. Er is een profetie uit Jesaja 28. Ik zal tot dit volk, tot wie? Tot de gemeente, nee, tot Israël. Ik zal tot dit volk spreken door belachelijke lippen. Dat moet je nooit tegen die mensen zeggen, hoor, dat er belachelijke lippen zijn. Maar dat, zo heet het in de Bijbel. Door lieden van andere talen, door belachelijke lippen, jawel, zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, zodat daar ook al de zinloosheid van blijkt. En uitblijkt, hè? Dat wil zeggen, de Heer zou het wel doen. Hij zou door andere talen tot het volk spreken. Maar ook al zo zullen ze mij niet horen. Veel zin had het dus niet. Maar het hele punt is dat de profetie eigenlijk zijn grote volle betekenis krijgt. En ik heb het wel vaker gezegd natuurlijk, hè. Je krijgt eigenlijk zijn grote volle betekenis niet door spreken in tongen, maar daarna. Er werd in tongen gesproken in de dagen toen men dacht aan en zelfs predikte over het openbaar worden van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar het volk was ongelovig en bleef ongelovig. En vervolgens is dat dezelfde profetie over het spreken in tongen een veel grotere vervulling kreeg vervolgens tot in onze dagen aan toe, waarin zelfs Nederlanders, maar allerlei soorten van heidenen in de meest vreemde talen, die ze nou eenmaal vroeger mijn moeder thuis geleerd hebben. Nee, ik bedoel het precies helemaal niet deze keer. Waar mensen in allerlei talen, van allerlei volkeren, het evangelie brengen aan de Joden. In plaats van in het Hebreeuws. Want in plaats van dat de Jood in het Hebreeuws het evangelie brengt aan de heidenen, wordt in onze dagen het evangelie door heidenen en niet in het Hebreeuws dus gebracht aan de Joden. En dat is de echte vervulling, uiteindelijk een grote vervulling van de profetie. Waarom dat al die profetieën nou eenmaal een dubbele vervulling moeten hebben? Eén in verband met de openbaring en één in verband met de verborgenheden van het koninkrijk, krijgt deze er ook één. Namelijk, degene in verband met de verborgenheden van het koninkrijk, in onze 2000 jaren lang zal ik maar zeggen, en wat betreft de openbaring van het koninkrijk, alleen in de dagen van Handelingen, helemaal alleen in het begin. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Het zal duidelijk zijn, op het moment dat de zaligheid officieel aan de heidenen gezonden wordt, en op het moment dus dat de zaligheid door de heidenen gepredikt zou worden aan de Joden, op datzelfde moment, even spreken in tongen, totaal geen enkele zin meer, maar dan ook helemaal geen enkele meer. Niet alleen weinig zin, het heeft helemaal geen zin. En dat is de betekenis van spreken in tongen in de schrift. Nou goed, misschien dat ik er later nog eens op terugkom. Maar waar het hier om gaat, is dat er uitdrukkelijk staat dat alleen geprofeteerd werd in het begin en daarna niet meer. Einde van het verhaal. Dat wil zeggen, daar is die raad van oudsten, zal ik maar zeggen, dan eenmaal ingesteld. En daar blijft het dan bij. Er is nog een ander ding wat ik er toch wel even over wil zeggen. En het doet mij genoegen dat wij zo goed als aan het einde van de avond gekomen zijn. Ja, dat meen ik echt. Want er gaat hier weer, sommigen vinden dat vervelend, heb ik wel eens gemerkt. Maar ik kan er niks aan doen. Kom die dingen nou eenmaal tegen. Als Mozes... We hebben het even op voor het gemak, dat gaat sneller. Als Mozes, die uit deze lijn voortkomt, de lijn van Israël zal ik maar zeggen, moet vluchten, komt hij terecht bij Zipora, zal ik maar zeggen. Dat is die vrouw waarmee hij trouwt, maar dat is dan de dochter van Jethro. Zodat Jethro is dan zijn schoonvader. Maar de kinderen van Mozes, Gersom en Eliezer, zijn wel degelijk niet alleen erfgenamen van Mozes, maar wel degelijk ook erfgenamen van Jethro. Dat heb je toch, hè? Ja, nou ja, via een dochter, maar dat doet er nou niet. Tenminste zijn ze erfgenamen van Jethro. Nou, de aardigheid is dat als Jacob eveneens voor zijn broeders naar het vlees moet vluchten, hij had er maar één, maar goed. Maar als Jacob moet vluchten voor Ezo, zoals Mozes moet vluchten voor Israël en Egypte moet verlaten en in Midian terecht komt, hè, zo moet Jacob vluchten voor Ezo en komt terecht bij oom Laban. En hij trouwt vervolgens met een dochter, dan wel twee dochters. Of andersom, denk ik altijd, met twee dochters. Maar goed, hè? Ja. Lea. En Rachel, maar in ieder geval. En trouwt met, ik schrijf maar even op dochters, dat maakt hem even niet uit, hè. En trouwt met de twee dochters van Laban. En wordt bovendien de schaapherder, de herder, Jacob, wordt de herder van de kudde van Jethro. Ja, zeg ik van Laban. Dat is iemand die nog wakker is. Heel goed, zuster. Jacob wordt de herder van de kudde van Laban, zoals Mozes de herder wordt van de kudde van Jethro. Bij het geval van Mozes krijgt hij uit Zipporah twee zonen, Gersom en Eliezer. In het geval van Jacob krijgt hij de twee dochters van Laban. Zodat er ook een parallel is, maar het is niet helemaal hetzelfde verhaal. Maar het komt wel zwaar overeen. Er komt nog wat anders bij. Jethro stamt af van Abraham. Mozes ook. En Israël ook. Jethro stamt namelijk af van Abraham en Keturah. De zoon daarvan was Midian. En Jethro was de eerstgeborene uit Midian. Kennelijk, want anders was hij geen priester van Midian. Hè? En koning eigenlijk ook van Midian. Laban, hetzelfde verhaal, stamde niet af van Abraham, maar nog een fase eerder. Laban was namelijk wel degelijk een afstammeling van Tera, namelijk de vader van Abraham. Dus het was wel degelijk de andere tak van de familie. Zodat in het geval van Jacob kun je zeggen, hij kwam bij oom Laban. Want zo was het. Het was de broer van zijn moeder. Maar goed, het was oom Laban, maar niet in minst, het was een man uit de andere lijn van de familie. En Mozes komt bij Jethro, maar die is ook uit de andere lijn van de familie. Dus ook dat komt overeen. Het is volstrekt hetzelfde verhaal dus eigenlijk, al zijn de namen een beetje gewijzigd. En in beide gevallen wordt de oom uit de andere lijn van de familie, dus de oom of oud-oom of achter-oud-oom, weet je veel, hè, hoe dat heet, wordt in de praktijk schoonvader, zodat de familie van die Jacob krijgt, in de praktijk, via de dochters van Laban, rechtstreeks afstand van Laban enzovoorts. Want wij praten over Abraham, Isaac, Jacob en dan de 12 zonen van Jacob. Dat is een mooie lijn, maar je had ook over kunnen springen. Abraham, Isaac, Jacob, maar die trouwt met de dochters van Laban, zodat de lijst geweest zou zijn. Nahor, Betuel, Laban, Jacob en dan Ruben, Simeon, Juda, dan Naftali en het hele rijtje. Kortom, van Israël kun je zeggen stam van Abraham af, maar je kunt net zo goed zeggen stam van de broer van Abraham af. Via die vrouwelijke verbinding hier. En in het geval van Mozes doet zich hetzelfde voor. De zonen van Mozes enzovoort zijn inderdaad erfgenamen van Jethro. En bovendien, Jethro gedraagt zich alsof hij het hoofd van Israël is en geeft commentaar aan Mozes over hoe hij dat volk moet leiden enzovoort. Dus wat is Mozes ook zijn schoonzoon?
Maar Mozes is toch uit de stam van Levi?
Jawel, ja.
Dus ergens uit Jacob?
Hij is uit Jacob. Ja, van, ik zet ze niet voor niks zo bij elkaar. Hij is uit Jacob. Maar het gaat erom dat het hoofd van volk, in dat geval is dat Mozes hier, hè? Niet vanwege zijn afstamming of zo, maar het hoofd van Israël, van het volk, in de praktijk ook beschouwd wordt als de zoon van Jethro en dus voortkomend uit de andere lijn van de familie. En de meesten van u weten nou wat ik nou ga zeggen, want de vraag is natuurlijk niet precies hoe het was, maar de vraag is, en wat beeldt het uit? En dat is het makkelijke verhaal, want Jacob, die het eerstgeboorterecht ontvangt, die moet Esau achterlaten, en Esau is een beeld van het ongelovige Israël.